onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We staan vanavond stil, gemeente, bij de positie en de roeping van de vrouw, met name in het huwelijk. Daar zingen we eerst op Psalm 119, het derde vers. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht diem op mijn paan ten leidsman strekken. En vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119, vers 3 en 53. Nadat we ook deze avond in het christelijk geloof hebben mogen beleiden, zijn van Psalm 101, het tweede vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen, en ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Psalm 101, vers 2. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, nu met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat we gezamenlijk Gods aangezicht bidden zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, God die trouw houdt aan uw verbond met Israël en met al de gelovigen en hun nageslachten, en die ons daarom als de getrouwe verbondsgod uw dienst geeft, en die in uw dienst niet anders wil dan dat uw woord de lamp voor onze voet zal zijn, het licht op ons pad. We danken u voor het geschenk van uw woord, Heere. Geef dat de lamp van uw woord helder schijnen mag vanavond, dat in de prediking, in de woordkeuze en de formulering, uw woord helder lichten mag. Schenkt u ons dat. En geef ons, Heere, in het ontvangen van uw woord, zachtmoedigheid. Een hart dat verlangt zich te onderwerpen aan uw wil en aan uw getuigenis. Heere, geef ons aan voor uw genade, dat ons niet laten leiden door wat de trend is, of de mode, of het maatschappelijk denken. Dat ons ook niet laten leiden door onze gevoelens en door onze voorkeuren. Maar dat we, Heere, als het nodig is, tegen de stroom in, ons laten trekken de richting waarheen uw woord ons wijst. Geef dat we dat van harte verlangen, wetende wie de God van dat woord is. De Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo goed en wijs en barmhartig zijt. En die uw goedheid en wijsheid als het ware gedrenkt hebt in uw heiligheid en majesteit. Opdat uw woord zullen ontvangen met ootmoed en met eerbied. We bidden u dat vanavond ook in het bijzonder. Voor onze vrouwen, voor onze meisjes. U weet hoe ontzaglijke invloed ze kunnen hebben. Daar zijn Hanna's geweest in de geschiedenis. Elisabeth en Maria's. Geeft u zulken, Heere, in deze uw gemeente, in ons land, in ons volk. Er zijn er ook geweest, Eva, Delila, Safira. Bewaar onze meisjes, onze vrouwen ervoor, dat ze op hen zouden lijken. En geef dat we als mannen en jongens onze taak, onze roeping daar mogen weten, om daarin helpend te zijn. Niet aan te moedigen tot wat alleen het uiterlijk dient, maar aan te moedigen tot wat uw eer zoekt en wat onverderfelijk is. Geef, Heere, dat we niet laten leiden door lege traditie en lege vormen. Bewaar ons daarvoor. Geef ons ook niet laten leiden door een afzetten tegen traditie. Bewaar ons ook daarvoor. Maar vervul ons met uw vrezen. Die liefdevol leert buigen voor uw woord. Om als het ware zo dicht mogelijk naar uw woord toe te kruipen, Heere. In heel onze levenswandel. Opdat in ons alle leven, maar ook in leven, verkering en huwelijk, uw naam wordt verhoogd. Uw lof vergroot. Heer, gedenkt u allen voor wie het moeilijke stof is. Als er pijn gevoeld wordt. Van hoe het is en hoe het geworden is. Ten opzichte van hoe u het bedoeld hebt. Vertroost u dan. Maar ook, Heer, als er schuld erkend wordt. Met hoe wij het doen. En wat wij ervan gemaakt hebben. Ten opzichte van hoe uw wil en uw inzetting is. Geef ons genade. Verzoening. Als onze schuld naar voren komt. Gedenk allen die homofiel of lesbisch geaard zijn, in hun worsteling, in hun strijd, in hun zoeken. Ook alle transgenders, bij wie geest en lichaam in innerlijk conflict en tegenstrijdigheid zijn. Geef ook hen wijsheid en uw genade. We bidden u voor de voortgang van uw woord en evangelie in ons land en in ons volk. Geef, Heere, dat hoe wij leven, ook als mannen en vrouwen, jongens en meisjes, een getuigenis mag zijn. Zo mag opvallen dat het vragen oproept. Geef ook in delen van ons land en volk, waar het licht van de Bijbel bijna gedoofd is, waar nauwelijks gemeenten zijn die uw woord als uw woord belijden. Heere, breng daar het licht van uw woord. En breng dat dit aan de einden der aarde. We bidden voor de evangelisten in Roemenië, bij hun werkende gevangenissen en in donkere streken van occultisme. Gedenk dominee de Meter en zijn zoon in Roemenië. Geef hen trouw en volharding, maar ook verwachting en op uw tijd een zien dat hun werk vrucht mag dragen. Voorzie Adriaan Stam van een bewogen hart en van alle middelen die nodig zijn. Om alle nood die hij ziet te mogen lenigen en daar een getuige van u in te zijn. We dragen David en Greja van de Leeuwen gezin aan u op. In hun voorbereidingen op de terugkeer naar Nederland. Geef dat ze met een gerust hart in u hun werk, uw gemeente daarachter kunnen laten. En geef uw zegen en uw wijsheid om hun taak in Nederland en hun weg voort te zetten. Gedenk Kees Jan en Jacqueline de Kruif, met hun gezin, ook als zij besloten hebben om weer terug te keren naar Nederland, geef hen nog zegenrijke, vruchtbare laatste maanden. Gedenk de Willem Ellemien van den Berg, hun werkzaamheden. Breng velen op hun pad. Aan wie ze iets van uw woord kunnen doorgeven. Zegen de verjaardagsgaven voor het weeshuis. Dat kinderen kunnen worden opgevangen. En bekend worden met de ene naam onder de hemel gegeven. Berg dominee Kleinbloesem met zijn vrouw en hun gezin aan u op. Als ze morgen weer naar Nederland hopen te vertrekken en terug te keren. Waak over het werk dat in Lima achterblijft. En leidt u hen op een verdere weg waarvoor nog zoveel onbekend is. We bidden u voor alle ontheemden en vluchtelingen op de wereld. Naar onze schatting, menselijke berekening, zo'n 65 miljoen of meer. Heere, geef dat uw christenheid hart en handen uit mag strekken. Naar hen die ontheemd zijn en die op de vlucht zijn. Tot een getuigenis van wie gij zijt. Hoor ons uit genade, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schrift in enkel gedeelte van het Nieuwe Testament, allereerst in 1 Korinthe 11. We zouden ook Efeze 5 kunnen lezen, maar dat hebben we vorige keer gedaan toen het over de plaats en taak van de man ging. Dus dat veronderstel ik even nog als bekend. We lezen eerst het 1 Korinthe 11, vers 3 tot en met 16. Eerste gedeelte, 1 Korinthe 11 vanaf vers 3. Daar luidt Gods woord al dus. Doch ik wil dat ge weet dat Christus het hoofd is van iedere man, en de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. En iedere man die bidt of profeteert, hebben iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd. Want het is één en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden waren. Wanneer een vrouw niet gedekt is, dat zou ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dat ze zich bedekken. Want de man moet het hoofd niet bedekken, aangezien hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere. Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw. Doch alle dingen zijn uit God. Oordeelt ge onder uzelf? Is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidt? Of leert u ook de natuur zelf niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is, maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar haar voor een deksel, niet een bedekking, maar een deksel haar is gegeven. Doch in iemand schijnt nieuwsgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de gemeenten Gods. Laten we dan doorbladen naar 1 Timotheus 2. Daarvan lezen wij vers 9 tot en met 15. 1 Timotheus 2 vanaf vers 9. Evenzo ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen van haar of goud of parels of kostbare kleding, maar welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid belijden, door goede werken. Een vrouw laat zich leren in stilheid en alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat ze leren, nog over de man heersen, maar wil dat ze in stilheid zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijn is een overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo ze blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. En tenslotte lezen we uit 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 6. De eerste Petrusbrief. Evenzo gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enigen het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden, als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze, welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, het vlechten van haar en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens van het hart, in een onverderfelijk versiersel, van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig. Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer, wier dochters gij geworden zijt, als gewel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Tot zover ook dit gedeelte. Dit klinkt mee met nog andere gedeelten in het gedeelte van het huwelijksformulier dat gaat over de plaats en de roeping van de vrouw. Dat is het laatste stukje voor de vragen die aan de bruidsparen gesteld worden. En het volgt uiteraard op gedeelte over de plaats en de roeping van de man. Daar staan we over ten andere, ten tweede. Het eerste ging dus over de man en ten andere, ten tweede over de vrouw. Als we dat stukje voor ons hebben, dan lezen we daar het uitgangspunt voor de preek als volgt. Ten tweede zult gij vrouw weten hoe gij u naar het woord van God gedragen zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in al dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en haar persoon tot het hele vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal heerschappij hebben. Deze ordening van God zult ge niet tegenstaan. Maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn. En het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God hoopten. En aan hun mannen onderdanig waren. Zoals Sara gehoorzaam is geweest aan de man Abraham. Hem noemende haar Heer. Ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huis goede acht hebben, in alle zedigheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid mocht geven. De nadruk ligt op het korte stukje aan het begin, zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Dat ligt ten eerste op de gemeente, de bruidsgemeente, ten tweede op de vrouw, en ten derde op de praktijk. De bruidsgemeente, de vrouw en de praktijk. Het volgende wordt u ook vanavond afgekondigd. 2 juli volgende week zondag hoop ik in beide diensten graag zelf voor jullie voor te gaan. Morgenavond is het doops in het consistorium 8 uur. We vragen uw voorbeden voor de kerkersvergadering van deze week. De collecten, de eerste voor de ZOA, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk. En die worden van harte aanbevolen. Laten we dan gaan zingen uit Psalm 45. Waar we zingen over de bruid van Christus, de bruid van Salomo, de vrouw. De versen 5 en 6. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochters zelfs van koningen geleien. En dan zal de vorst van u schoon getuigen. En is meestal maar inwendig schoon te roemen. Psalm 45 vers 5 en 6. de plaats en de roeping van de vrouw aan de hand van het huwelijksformulier, aan de hand van de schrift, met als kernzin, zoals het lichaam aan het hoofd en zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. We letten op de bruidsgemeente, op de vrouw en op de praktijk. Gemeente, zondagavond 14 mei hadden we met elkaar over de plaats van de man. En toen het daarover ging, toen dachten we even met elkaar aan een fanfare, aan een orkest, dat een prachtig muziekstuk heeft gekregen om te spelen. En vroeg ons af, hoe kan zo'n orkest, zo'n fanfare, dat muziekstuk tot zijn recht laten komen? Nou, in elk geval, als ieder orkestlid goed zijn eigen plek inneemt en zijn eigen partij speelt. Als de trompetist de partij van de saxofoon gaat spelen, en de saxofonist de partij van de trombone gaat spelen, ja, dan zal dat nooit mooi klinken zoals het bedoeld is. Toen de componist, toen de bedenker van dat stuk maakte en schreef, toen heeft die bedenker, die componist, bedacht welke partij de trombone moest spelen, welke de saxofoon, welke de trompet enzovoort. En daar moet iedereen zo wel aan houden dan. Dan kan het mooi gaan klinken. Nou, zou doen dat geldt dan nog veel meer voor dat prachtige stuk, muziekstuk, van het huwelijksleven. Wanneer kan dat huwelijksleven tot zijn recht komen, zoals God het bedoeld heeft? Nou, als beide, man en vrouw, hun eigen plaats weten. Hun eigen partij spelen, om zo te zeggen. Want toen de componist, toen de bedenker van het huwelijk, dat huwelijk bedacht, dat is ook niemand anders dan God, toen wist God wel op welke plaats hij de man zou zetten. Welke plaats hij de vrouw zou geven. Wie zou dat beter weten dan hij die de bedenker is van het prachtige stuk van het huwelijksleven. En dat heeft diezelfde God ons bekendgemaakt, geopenbaard, in de Bijbel. En op grond van de Bijbel zult gij man dus weten hoe zult gedragen zich ten opzichte van uw vrouw? En op grond van de Bijbel zult u al vrouw weten hoe gij u gedragen zult ten opzichte van uw man. Denk aan Efeze 5 ook. Dat de man het hoofd is, zegt 1 Korinthe 11 ook. Zoals de Heer Jezus het hoofd van zijn gemeente is. Zo is de man het hoofd van de vrouw. Als haar op de plaats van Christus gesteld. Om het beeld van de Heer Jezus te vertonen. Zo beschermend, zich opofferend, vertegenwoordigend in de gemeente, vooral ook in het huwelijk, dat die man in zijn zelfopoffering voor zijn vrouw het beeld van de Heer Jezus vertoont. En de vrouw, die heeft God gesteld op de plaats van de gemeente, de bruidsgemeente. Wat houdt dat in? Wat is eigenlijk dus het meest typerende voor een gelovige? En alle gelovigen samen noemen we dan zeg maar de bruidsgemeente. Nou, het meest typerende voor de bruidsgemeente, voor elke gelovige is, ja, dat je je laat verzorgen door Christus. Je laat redden. Je laat beschermen. Door hem die zich gegeven heeft voor onze zonde. Door hem die de Heilige Geest verworven heeft. Die nu voorbidt bij de Vader. Die nu in de hemel aan zijn rechterhand is om te beschermen en te behoeden en te zegenen. Dat je je laat beschermen. En je laat zegenen door Christus. En dan kan het niet anders. En dat zie je bij heel die bruidsgemeente en bij iedere gelovige. Dan verlang je ook om de Heer Jezus te volgen. Dat hij je leven leidt. Dat hij je doen en laten regeert. De gemeente, de bruidsgemeente die verlangt haar heiland te volgen. te gehoorzamen. Naar zijn wil, naar zijn voorbeeld, naar zijn woorden. Dat is toch wel het meest typerende voor iemand die gelooft. Dat hij verlangt de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. Waarom eigenlijk? Waarom verlang je als gelovige de Heer Jezus te volgen? Nou, ik weet niet wat u erop zou zeggen, maar ten diepste is het antwoord dit. Omdat je als gelovige weet, als ik mijn heiland volg, als ik de voetstappen van de Heer Jezus probeer te drukken, dan leef ik weer tot Gods eer. Dat was de bedoeling ook. Daarvoor zijn we geschapen. Om God te eren. Dat is het meest ultieme doel van het gemeenteleven, van het persoonlijk leven. Jazeker, het gaat om onze zaligheid. Het gaat erom dat we elkaar dienen en de naaste helpen. Het gaat erom dat Gods koninkrijk wordt uitgebreid. Dat is ook allemaal waar. Maar uiteindelijk is de uiterste spits, is het ultieme doel van al die dingen, de eer van God. Dat de naam van God wordt geprezen, dat de lof van God zou worden verhoogd door mij in mijn leven, maar ook door anderen. Als ze me zien en als ze me meemaken en ze weten, ze merken dat ik een christen ben, dat dan anderen, door wat ze van mij te horen en te zien krijgen, ook God daarvoor gaan eren. Ook respect en ontzag voor God krijgen. Dat is het doel. Dat gaat niet vanzelf. Dat kom je wel achter. Dat gaat tegen mijn eigen vlees in. Ik wil best graag zelf eer en roem hebben. En in de goede zin dat woord bekeken worden hoe goed ik ben en hoe goed ik het doe. En ik wil mijn zin en mijn begeerten en mijn gemak maar zoeken. Het is niet dat het vanzelf gaat. Maar toch. Voor de bruidsgemeente, voor de gelovigen, is het de lust van je leven geworden. Dat levensdoel. Dat alles in mijn leven ondergeschikt mag zijn. De eer, de lof, de roem, de naam van God. Dat is het leven van de bruidsgemeente. Kennen we dat? Kennen we dat? Kent u de bron van zo'n leven? Dat is Christus en zijn werk en zijn liefde. Kent u de innerlijke vrede en vreugde van zo'n leven? Kent u de innerlijke zegen van zo'n leven? Gods nabijheid. Dat God met je is. Kent u de bron, de vrede, de zegen van een leven. Dat weer om Gods eer te doen is gaan worden. Als je dat niet kent. Niet snapt wat een mens daar nou voor vrede en vreugde in kan vinden. Dan moet je eerlijk denken. Wat moet je dan in de hemel beginnen? Als je dat nou niet kent, hoe zul je het dan straks in de hemel uit kunnen houden? Want in de hemel, daar ruist alles, de eer, de lof, de naam en de roem van God. Als die eer en roem en naam van God me nou niks zeggen. En als mijn eigen gemak en mijn eigen begeerten en mijn eigen wil, mijn leidraad en de motieven waren in dit leven. Hoe zul je het dan ooit in de hemel uit kunnen houden? Je zou te stikken bij wijze van spreken. Je zou je er zo ongelukkig voelen. Ja, dat zul je niet voelen, want dan zullen we er ook niet komen. Dan zullen we er ook niet komen ook. Niet kunnen komen vanwege onze schuld. Niet mogen komen vanwege Gods heiligheid. Niet willen komen vanwege onze zondigheid. Maar, en dat is het verschil. Voor de bruid, voor de gelovigen, is de hemel juist het summum en het toppunt. Want daar ben ik eindelijk verlost. Zodat ik volkomen tot Gods eer kan leven. Eeuwig volkomen tot de eer, de lof, de naam, de roem van God kan leven. Daar is dat verlangen dan eindelijk vervuld en volmaakt en volkomen. Nou, dat is de bruidsgemeente. Dat typeert het leven van elke ware gelovige. Die drang naar de eer en de lof en de naam van God. En nou zegt God tegen elke vrouw in de gemeente, met name in het huwelijk. Vrouw, op die plek heb ik jou gezet. Tweede punt van de preek. Eerst zagen we de bruidsgemeente. Nu letten we op de vrouw. Vrouw, je hoort in je houding naar je man toe. Die houding, die gezindheid van de bruidsgemeente te weerspiegelen. Dat moet elke vrouw weten uit het woord van God, staat er. Ja, want inderdaad, dat leert de cultuur van onze dagen. Die zal ons dat niet leren, om de eer van God voorop te stellen. Maar dat geeft natuurlijk ook aan, dat dit gegeven van het Nieuwe Testament niet door de cultuur van die tijd bepaald is. En dat Paulus zich maar heeft aangesloten bij hoe het in die tijd nou eenmaal gebruikelijk was. En het zou een beetje aanstootgevend zijn om daar tegenin te gaan. Nee, die plaats van man en vrouw, hoofd, lichaam, Christus, gemeente, die komt uit de schepping op. Eerst is Adam gemaakt. En daarom is hij het hoofd, daarna Eva. En uit de zondeval, eerst heeft Eva gezondigd, daarna Adam. En hoe je er ook over denkt, dat kun je niet meer terugdraaien. Dat kun je niet meer overdoen, opnieuw doen. Dat is voor alle tijden een onomstotelijk vaststaand gegeven. De man, hoofd. De plaats van Christus. De vrouw, het lichaam, op de plaats van de gemeente. De man geroepen om als een Christus te zijn voor zijn vrouw. En de vrouw is geroepen om als de gemeente te zijn naar haar man toe. Dat is onderdanig. De je door God gegeven plaats zien en innemen. Dat de vrouw dus geroepen is om in haar houding naar haar man toe te laten zien wat de gemeente is. Te laten zien dus hoe de Heilige Geest werkt. Zodat, en dat zou ik nou zo kunnen zeggen, als u gezegend zijn met kinderen, en een van je kinderen die zegt eens tegen je, die zegt bijvoorbeeld is tegen uw man van: als het over de Heilige Geest gaat, dat snap ik eigenlijk nooit. De Heilige Geest, wie is dat? En dat is allemaal zo vaag en zo abstract. Ik kan me bij de Heilige Geest en wat die doet eigenlijk helemaal niks voorstellen. Nou, dat dan uw man kan zeggen: joh, dan moet je eens goed naar je moeder kijken. Hoe dat jouw moeder is ten opzichte van je vader. Let daar nou eens heel goed op. Want dan zul je zien hoe de Heilige Geest werkt. Als je maar heel goed let op hoe je moeder omgaat met je vader. Want heb je nooit gemerkt, hè? Dat als je moeder met me omgaat, op me reageert, feedback geeft, me aanspreekt, dat je moeder zich altijd door één ding laat leiden. Beste man van me, is wat jij nou doet wel tot eer van God? Wordt zijn lof daardoor wel vergroot? Want kijk, als ik het als man druk heb met mijn werk, ik wil er nog meer bij doen. Ik heb plannen om uit te breiden, ik neem beslissingen voor mijn personeel. Ik wil uitgaven voor een nieuwe auto of voor een nieuwe verbouw van mijn huis. Je weet er van tevoren wat je moeder zegt, hè? Weet je van tevoren? Zou dat God, toch Gods eer zijn? Zou Gods naam daardoor geprezen worden? Zou Gods lof dat... Je weet, dat is het eerste waar je moeder aan denkt en zegt. En je moeder die is dan altijd maar bezig ermee van... Wees de man van me. Doe nou toch niks. Waardoor mensen de naam van God zouden kunnen gaan minachten. He, dat mensen zeggen, ah, ja, die man van me die is zondags voor in de kerk. Maar zaken en privé moet je niet met hem te maken krijgen. Je weet wel, daar is moeder altijd bang voor. Dat ik iets doe, waardoor ik de naam en de eer van God laat vertrappen en laat kleineren door anderen. Daarom wijst je moeder me ook steeds op dat ik een goede vader voor mijn kinderen heb te zijn. Omdat daar Gods eer en Gods naam mee gemoeid is. Kijk, zo dus. De plaats van de gemeente laten zien. In heel je gedrag gericht zijn op de eer van God. En wat de eer van God dient, dat bepaalt je houding naar je man toe. Zo zou Sarah het ook gedaan kunnen hebben. Toen Abraham geroepen werd, u weet nog van vanmorgen, om uit Ur weg te gaan. Naar een land dat we niet weten. Zou ik hebben, Abraham, is dat wel wijs voor ons vee, voor onze familie? Kun je me dat echt allemaal wel aandoen? Maar toen Sarah het begreep van haar man, ik heb het uit Gods mond gehoord. Ja, toen ging ze. Toen wist Sarah genoeg. Mijn man die doet het om aan God gehoorzaam te zijn. Om God te eren. En om Gods naam groot te laten maken. En toen ging Sarah. Want het ging haar om de eer, de lof en de naam van God. Ja. Zou er een vrouwenmeisje zijn dat niet beschaamd haar hoofd moet buigen voor God? Want je reactie kan zo anders zijn, hè? Dat je reactie niet wordt bepaald door de eer en de naam van God. Maar, nou ja, noem maar op. Waar je reactie aan je man toe allemaal door kan laten bepalen als vrouw. Zou er één meisje in de kerk zitten? Eén vrouw die zonder verzoening kan. Die zonder vergeving kan. Want het ligt je veel eerder. Om heel anders vrouw te zijn. Hè? Dat je heel anders naar je man kijkt. Dat je graag een beetje trots bent op je man. Ja, mijn man heeft weer zijn bedrijf uit kunnen breiden. Hij heeft weer promotie. Ja, je moet ook een paar keer naar het buitenland tegenwoordig. En dat vertel je nogal graag. Of over het praktisch bestaat van je kinderen vertel je graag. En een gouden armband voor mijn verjaardag hoeft geen probleem te zijn. En een tweede auto... Hoeft heus geen afdankertje te zijn. Nou, waar ben je dan op gericht als vrouw? Waar laat je dan door leiden als dat het is? Als dat je trots is? Als dat het is? En je wil als vrouw ook, ja, je laat je van eerlijk vrouw door dat je ook graag een beetje op de voorgrond wil komen. Dat ze kunnen zien wat ik allemaal in mijn maas heb. Ja, dat ligt je wel. Welke vrouw? Laat zich daar niet door leiden. Welke vrouw zou zonder vergeving kunnen? Welk meisje zou zonder verzoening kunnen? is niet Gods bedoeling dat je juist zo blij en dankbaar bent. Als je merkt en hoort dat je man worstelt met zijn keuzes. Kan ik dat zakelijk wel doen? Als ik een oogje dicht moet knijpen voor de eerlijkheid en voor het zwarte werk. Nee, dat kan niet. Hoe kan ik mijn geld zo besteden dat Gods naam en rijk er goed mee is? Of dat je man in zijn gebed hoort worstelen. Hoe kan ik leven zonder dat Gods naam te schande wordt gemaakt. Door wat ik doe of door wat ik juist niet doe. Dat daar je vreugde in zit. En je dankbaarheid. Zeg maar gerust. Het zou zo mooi kunnen zijn. Wat past er nou beter bij elkaar dan een man die op Christus lijkt en een vrouw die het om de eer van God te doen is? Wat past er nou beter bij elkaar dan zo'n stel? Een man die op Christus lijkt en een vrouw die reageert gericht op de eer en de roem van God. Wat zou het mooi kunnen zijn. En als het bij tijden zo mooi zijn mag. Nou, dank de Heere voor. Dank de goede God voor. Die dat geeft. Maar beleid God je schuld. Als het niet zo is. En elke keer als het niet zo gaat. Tussen jonge meisje, tussen man en vrouw. En je mag God je pijn vertellen. Als je man, als je vrouw. Meestal niet zo is. Of nooit zo is. Ik hoop dat u begrijpt, mannen, jongens. Met zo'n vrouw ben je gezegend. Een vrouw die als doel heeft Gods eer, Gods lof, Gods naam. Zo'n hulp tegenover je, die kan je voor 1000 misstappen bewaren. Je bent gezegend met zo'n vrouw aan je zij. Dat kun je niet genoeg beseffen. En daarom jongens, hè, zoek zo'n vrouw, zo'n meisje. Zoek een meisje die gaat voor groot en stoer. En voor hoog en ver. Maar bid om zo'n meisje. Heere, geef me een meisje. Dat het om uw eer te doen is. En om uw naam. En dat me van daaruit kan corrigeren. En kan aanspreken. Zo'n meisje vind je niet overal. Er zijn bepaalde plekken waar de kans bijna 0,0 is dat je zo'n meisje vinden zou. Omdat ze daar heel niet thuis voelt. Je moet best een beetje kijken waar je zoekt. Als je zo'n meisje verlangt. En de Heere zegt dus. Meisje, vrouw. Op die plek zet ik je. Om afspiegeling te zijn van de gezindheid van de bruidsgemeente. Die het om de eer van God te doen is. Hoe zou je meisje kunnen zijn? Hoe zou je dan vrouw kunnen zijn? Als je God niet kent. Als je onbekeerd bent. Hoe kun je als je onbekeerd bent. Op God gericht zijn. En Gods eer zoeken. Dat is de grootste onmogelijkheid die er maar bestaat op de wereld. En in onze trouwdienst beleiden we. Binnenkort, of pas geleden, of eerder geleden. Om onze wettige man lief te hebben, te vrezen en te eren. Gehoorzaam te zijn, alles wat recht en billig is. Hem te dienen, namelijk om tot Gods eer te leven. Als een vrome, op God gerichte vrouw. Hoe kun je de Jaap zeggen? Hoe kun je de Jaap zeggen? Alleen als je de Heilige Geest hebt. En wie moet je dan zijn? bij de Heer Jezus. Hij deelt de Heilige Geest uit. De Heer Jezus heeft met zijn bloed de Heilige Geest verworven. En de Heer Jezus mag als opgestaan de Heilige Geest uitdelen. Vervoeg je dan bij de Heer Jezus. Heere God, ik ben een meisje en ik hoop te gaan trouwen. Ik ben een vrouw en ik ben getrouwd. Maar dat kan toch nooit als ik niet bekeerd ben. Dan kan het voor de buitenkant er wel mooi en degelijk uitzien. Maar zolang ik u niet ken, kan ik toch nooit op God gericht zijn. En zijn eer en naam te bedoelen. Maar hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Elke dag weer. Elke dag weer. Schonk ge mij de genade en de hulp van uw geest. Begin er vroeg mee. Want ik hoop dat hij wel snapt. Je kan niet zeggen, nou ja, ik ben nog te jong voor verkering. En ik heb nog geen verkering. Dus wat heb ik hier aan? Ik ga wel de eer van God richten als ik verkering heb, als ik getrouwd ben. Alsof dat een knopje is wat je even om kan zetten. Als ik verkering krijg, knopje om, ga ik nog Gods eer leven. Nou, zo gaat dat natuurlijk niet. Zo gaat dat niet. Oefen je daarin van jongs af aan. Oefen je van jongs af aan om tot de Heer Jezus te bidden, om de Heilige Geest, zodat je van jongs af aan gericht wordt op de eer, de lof, de naam van God. De vrouw, op de plaats van de gemeente, gelijk het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ja kijk, die bruidsgemeente kan dat altijd doen. Restloos. Jezus volgen. Want de Heer Jezus is altijd hoofd zoals hij moet zijn. De Heer Jezus vervult zijn roeping altijd volmaakt en volkomen. De Heer Jezus volgen, ja dat pakt nooit verkeerd uit. En dat is dan kom je altijd in het rechte spoor. Ja, dat kun je van die mannen niet zeggen. He? Nee. Een man kan zo heel gebrekkig hoofd zijn. Dat hij nog niet gediend is om ook gecorrigeerd te worden met een beroep op de naam en de eer en de roem van God. Een man, ja, die kan eigenlijk niet anders dan alleen maar heel gebrekkig het beeld van Christus vertonen. Dat hij toch zijn zin door wil zetten. Daarom is dat voor een vrouw wel eens heel moeilijk. Ja, kijk, Christus is altijd op zijn plek. De gemeente kan altijd Christus volgen. Maar die man is niet altijd op zijn plek. Dus die vrouw, die kan niet altijd zomaar haar man volgen. En dan weet de Heer van zijn maaksel is te wachten. Wat is dan moeilijk? Zolang het kan en mag, ben je geroepen om je man te volgen. Zolang je niet rechtstreeks tegen Gods gebod ingaat. Zolang het geen schade doet aan jezelf, aan je gezin. En nog erger wordt als je man dan een beroep erop doet. Van ja, maar hoor eens hier de Bijbel zegt wel dat je mij gehoorzaam moet zijn. Want ik ben het hoofd en jij moet naar me luisteren. Dan kan er ook een grens komen. Waarin je echt moet weigeren. En tegen je man in moet gaan. Maar ja, wanneer precies? En hoe? Vraag wijs het aan God, maar ook aan ambtsdragers om aan hulpverlening. De Heere weet wat van zijn maat is te wachten, ook als je man het niet meer kan. Leiding geven, beslissingen nemen. Als een man dat de vermogens niet meer toe heeft. En je moet eigenlijk als man, als vrouw, moet je vrouw en man tegelijk zijn. Ook dan weet de Heer hoe moeilijk en hoe zwaar dat is. Zoek daarvoor wijsheid bij God en bij betrouwbare mensen. Om naar Gods wil je plaats in te nemen. De bruidsgemeente, de vrouw, de praktijk. Nou, vier lijnen voor de praktijk willen we doortrekken. Dan gaat het over dingen waarvan je soms zeggen kan. En dan moeten we even heel goed luisteren en me uit laten praten. Het zit hem er niet in. Maar het gaat er wel om. Heel de zin nemen. Het zit hem er niet in. Maar het gaat er wel om. Ja, kijk. Het zit hem in geloof in Christus. Het zit erin dat Jezus mijn borg en middelaar moet zijn. En door het geloof mag zijn. Maar waarom geeft God mij het geloof? En waarom geeft God een zondaar aan, de Heer Jezus? Opdat die zondaar weer gaat leven naar zijn wil. Het geloof in Christus, waar het erin zit, is het middel, het enige middel waardoor dat weer kan gaan gebeuren. Dat ik zal gaan leven naar de wil van God. En daar gaat het God om. Daar gaat het God om. Dat ik naar zijn wil, in zijn woord, ga leven. Dus dan kun je ook gerust zeggen tegen een vriendin. Of tegen je klasgenoot. Hij zegt, ach joh, het zit er mij in die dingen toch niet. Je hebt gelijk, maar zeg dan maar terug. Het gaat er wel om. Het gaat er wel om. Om naar Gods wil te leven. Eerste lijn. 1 Korinthe 11. We lazen dat over de gemeentelijke samenkomst. Die zag toen wat anders uit dan nu. Dat was een soort kerkdienst en gemeenteavond bij en in elkaar verweven. Als dat een beetje goed de gegevens kunnen afleiden. De mannen zijn het hoofd. Ze tonen daarom ook een hoofd. De vrouwen zijn het hoofd niet. En daarom bedekken ze ook hun hoofd. Maar sommige vrouwen die gaan in die gemeenteavond, bijeenkomst, kerkdienst, hè, wat door elkaar heen zit. Die gaan bidden en profeteren, doen dan een hoofdbedekking af. Nee, zegt Paulus, nee, nee, wil ik niet hebben. Van Gods wegen niet. Ook als je vol bent van de Heilige Geest, blijf je op de positie als gemeente ten opzichte van Christus en als lichaam van het hoofd en als onderdanig ten opzichte van je man. Zo wil God het. Als symbool van zijn orde en als herinnering voor elk meisje en elke vrouw. Als je je hoedje, je petje, je mutsje opzet. Oh ja, ik ben het hoofd niet en daarom bedek ik mijn hoofd. Ik ben geroepen als gemeente op de eer van God gericht te zijn. Dat is mijn roeping, ja. Dat is waar ook. Goed, om daar weer eens aan herinnerd te worden. Als ik mijn hoedje, mijn petje, mijn mutsje opzet. Ik ben niet het hoofd. Ik ben de gemeente. En daarom geroepen om altijd op de eer van God gericht te zijn. Mooi is dat. Ieder zo zijn eigen plek. De man als hoofd. De vrouw als lichaam. Er is geen godsdienst of levensbeschouwing. Waarin de vrouw zo'n eervolle plaats heeft. Als in het christendom. Kijk. Zeg in één keer. Je hebt mannen. Zonder hoofdbedekking in de kerk. Je hebt vrouwen met hoofdbedekking. Je hebt ook hoeren of praktiserende lesbiennes in Korinthe. Die waren toen de tijd kaal geschoren. En om Paulus te zeggen. Als vrouw, hè. Moet je geen man willen zijn. Door je hoed af te zetten. Je moet ook geen hoer willen zijn. Door je kaal te laten scheren. Nee. Je mag je eigen unieke plek hebben. Als vrouw. Niet kaal geschoren. Niet zonder hoed. Want allebei de gevallen ken je je plek niet. Maar als vrouw. Met die hoofdbedekking. Want ik ben het hoofd niet. Ik ben als de gemeente geroepen. Om de eer van God te bedoelen. Draag je hoofdbedekking. Met ere. En met vreugde. Op zijn minst in onze erediensten. Dat is wel het minimum. Waarin we het gestalte kunnen geven. En laten we het onze meisjes. Maar van jongs af aan. Blijmoedig leren. En we zien dat u vroeger zat van, ja, ding op en dat moet en dat hoort. Hè? Maar doe het zelf als moeder blijmoedig en dankbaar. En leert onze meisjes maar blijmoedig en begin een beetje speels van jongs af aan. Maar wel gewoon volhouden en niet te gauw opgeven, nou, het kan ook wel zonder. Het zit er wel niet in, maar het gaat er wel om. Om de geest niet te bedroeven. Tweede lijn. We denken mee, hoop ik, en ik vertrouw welwillend mee. Man en vrouw, we hebben wat Bijbelse lijnen gezien. Er is verschil in plaats en positie. Hoofd, lichaam, Christus, gemeente. Er is verschil in roeping. Regeren, vertegenwoordigen, als Christus zijn voor de man. Onderdanig, gericht op de eer van God voor de vrouw. Er is verschil in hoofdbedekking, de man niet. En de vrouw wel. Dus in een haardracht hebben we gelezen. De man kort haar. De vrouw lang haar. Er is verschil ook dat ze in attributen. Deuteronomie 22 vers 5. Dat letterlijk attributen wordt daar gebruikt. Sieraden en oorbellen. Wel voor de vrouw. Niet voor de man. En ja, wat kan er dan ooit op tegen zijn? Om het ook op de kleding te laten slaan. De mannenbroek. De vrouwenrok. Dat kun je er ooit op tegen hebben. Als je maar zo dicht mogelijk naar de Bijbel toe wil kruipen. Dat dat verschil tussen man en vrouw dan ook wordt doorgetrokken in dat deel van de kleding. Dat staat er trouwens ook letterlijk door het ene vers 5. Het gaat over kleding. Daar kun je dat nog niks op tegen hebben. En hoe komt het eigenlijk? Hè? Stel nou eens. Dat uw man, dat je vriend morgenochtend met een spijkerrokje de trap afkomt. Moet je eens indenken. Hoe komt het nou? Dat als uw vrouw of je meisje met een spijkerbroek de trap afkomt. Dat we dat wel gewoon zijn gaan vinden. Zou je dan niet kunnen zien? Hoe gauw we wennen. Aan van oorsprong niet-christelijke gewoonten en gebruiken. Dat de gewenning. Dingen gewoon gaat laten vinden. Het zit hem er wel niet in. Maar het gaat er wel om. Om zo dicht mogelijk naar de lijnen van de Bijbel toe te kruipen. Derde lijn. Ge zult op uw huishouding goede acht hebben, zegt het formulier. Nou, dat woord huishouding komt in de Bijbel. De Bijbel heeft over het huis. En doet de Bijbel allereerst huisgezin. Dus niet allereerst stofzuigen en ramen zeven wordt er met huishouding bedoeld. Maar vooral het huisgezin, als dat er mag zijn, verzorgen. Daarom is die vrouw van Spreuken 31 ook zo bezig. Terwijl een man in de poort is en daar dus recht spreekt en de stad regeert en leiding geeft. En dat gebeurt in de poort, het regeren. Is die vrouw maar bezig om haar gezin van aandacht en van kleding te voorzien. En Genesis 3 wijst er ook op. Dat het specifieke voor de man in het zweet zijn aanschijn, zijn brood eten. Het specifieke voor de vrouw met smart kinderen baren. Daarom is ook de pijn zo groot als dat niet gegeven wordt, met name voor de vrouw. En als het kon, gaf de vrouw borstvoeding in Israël. De eerste 3 of 3,5 jaar gaf de vrouw borstvoeding. Tot de volgende zwangerschap. Dus als een echtpaar 3 of 4 kinderen mocht krijgen. Was de vrouw daar zo een jaar of 10 mee bezig. Borstvoeding geven en ondertussen dus bij hem met het opgroeiende kind zijn. Nou hoeft dat dan niet bij ons exact gelijk. Dan het principe is wel duidelijk. Hè? Het gaat erom om acht te geven. Op als God het geeft ons huisgezin. Kinderen met een lichaam, een geest en een ziel. Met gevoelens en een hart, kinderen die later de spillen behoren te worden in de kerk en in de samenleving. Kinderen die op weg zijn naar de eeuwigheid. Je kan met mindere dingen druk en bezig zijn. Misschien moet de man dan maar eens een keertje extra stofzuigen. Zodat de vrouw rustig borstvoeding kan geven. En ondertussen psalmen zingen en een bijbelverhaal vertellen. Op uw huisgezin goede acht hebben. Want dat huisgezin zijn zielen voor de eeuwigheid. En daar gaat het toch zeker wel om, hè? Dat we als vader het beeld van God de Vader vertonen die zorgt. Als moeder het beeld van God vertonen die troost. Dat is naast de plaats voor de man. De eerste roeping voor de moeder. Laat dat de eerste roeping blijven. Verwaarloosde zielen kun je niet compenseren met een extra laptop of een dure smartphone. Van je eigen verdiende geld als vrouw. Daar maak je dat niet mee goed. Het gebrek aan aandacht en aan zielzorg. Uw huisgezin voorop. Vierde lijn, het slot van het stukje het formulier. Dat de vrouw in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht zal wandelen. Met je ouderwetse woorden, zedigheid, eerbaarheid. Maar ik bedoel, is denk ik wel duidelijk. Hè? Eerst zedigheid. Het werkt eenvoudig dat een vrouw zich zo kleedt dat ze een jongen of een man niet op erotische gedachten brengt. En dus bedekt een vrouw wat bedekt moet blijven. En omdat het laatste is wat je als christin wilt. Dat je een jongen of een man tot zondige gedachten zou brengen. Bedekken liever wat te veel dan iets te weinig. Dan kun je er heus wel leuk uitzien. Misschien was het goed. Je zou het aan je broer kunnen vragen. Of aan je zwager. Jo, als ik me dan zo kleed. Zeg eens eerlijk. Ben je dan geneigd om verder te denken en verder te willen kijken of niet? Nou, vraag het maar eens. Kun je misschien een beetje daar de grenzen in vinden. Zedigheid. Eerbaarheid. Als christin zou het er niet uit willen zien en bij willen lopen als een hoer erbij loopt. Laag uitgesneden. Helemaal onder de make-up. Dat weet als christin niet. Dat is toch niet eerbaar. Dat je een heel je uitdossing lijkt en doet. Zoals hoeren doen om zichzelf aantrekkelijk te maken en te verkopen. En die wereldlijke pracht. Kijk, als je goed verdient. Moet je dat dan ook per se aan je kleding laten zien? Dat je wat meer verdient dan een ander? Of zou je ook meer geld aan de zending kunnen geven dan een ander? Dat je daarin vooral laat merken. En hoe komt het misschien? Dat je misschien ja, best makkelijk omgaat met nieuwe kleren. En best moeilijk doet. Met nieuwe accept giro voor een goed doel. Alweer zo'n ding op de mat. Hoe komt dat misschien? Dat een zo makkelijk gaat. En de andere zo moeilijk en op bezwaren stuit. Eenvoud. Soberheid. Matigheid. Ja, dat zijn Bijbelse woorden. Maar weet je. Je kan als meisje en als vrouw. Zo ontzaglijk veel invloed hebben. Ik noemde in het gebed al wat namen naar allebei de kanten toe. Hè? Maar zeg nou, dat kun je toch zelf ook wel zien. Hoeveel jongens, hoeveel mannen, zijn hier bij de kerk gebleven door hun vriendin. Ik zou er zo een handvol aan kunnen wijzen. Dat invloed van zo'n meisje. Maar ik kan er ook misschien zo'n handvol aan wijzen. Die door de invloed van hun vriendin van de kerk zijn weggegaan. Meestal heeft een meisje meer invloed op een jongen dan andersom. Je hebt heel wat verantwoordelijkheid. Met je charme en je aantrekkingskracht. Naar welke kant toe je ze gebruikt. 1 Petrus 3 hebben we gelezen. Hè? Dat lijkt me wel in het goede licht, hè. Je haar vlechten, mooie kleren aandoen, parels en sieraden. En ik zeg, dat mag wel. Maar zoek het er niet in. Er is anders wat veel belangrijker is. Een zachtmoedige en stille geest voor God. Dus dat je geest, je ziel, zich door God laat leiden. Zich aan God onderwerpt. Dat je geest stil is. Luistert naar God. Geniet van God. Gespitst is om iets van God te merken. Dus andere woorden, het gaat er je meer om hoe God naar je kijkt dan hoe zo'n jongen naar je kijkt. Het gaat weer hoe God naar je kijkt. Zelfs je eigen man of je eigen vriend naar je kijkt. Een stille geest voor God. Zou God zijn wenkbrauwen optrekken en fronsen? Of zou Gods aangezicht vriendelijk over me lichten? Als ik zus en zo doe en me uitdos en me aankleed of niet? Want dat is een onverderfelijk versiersel. Oh. Dus dat andere is verderfelijk. Dat gaat voorbij. Ah, hoe je mooi je ook maakt, dat is verderfelijk. Dat gaat voorbij. Dat is maar voor een tijd. Dat moet ik erachter laten. Maar dit is een onverderfelijk sieraad. Van een zachtmoedige en stille geest voor God. Ik dacht eigenlijk, hè, daar heb je elkaar toch ook nodig dan, of niet? Wat heb je een man nodig die daar wijs mee omgaat? Een man die het fijn vindt waar hij er leuk uitziet. Maar die als eerste zegt, joh, hoe was je stille tijd vandaag? Heb je die al gehouden? Zo'n man, die heb je nodig. Hè? Vraag het maar aan je vriend. Vraag het maar aan je man. Let jij er een beetje op. Dat ik niet langer voor de spiegel sta 's ochtends dan dat ik in mijn Bijbel lees. Let er maar op, man. Want, en helemaal niet dat ik wel voor de spiegel sta en mijn Bijbel dicht laat 's ochtends. Man, help me een beetje om erop te letten. En man, let er maar een beetje op. Die wereldse pracht. Als ik heel makkelijk geld uitgeef voor kleren en sieraden. En zo moeilijk aan een collectant die langs de deur komt. Hou me een beetje in de gaten, man. En trek me er maar eens aan mijn jasje of aan mijn jurkje. En zo'n man mag hebben. Nou, man en vrouw. Breek uit het huwelijksformulier. We hopen u en jullie ermee gediend te hebben. Het gaat tegen de cultuur in, misschien vooral vanavond. Maar het geeft wel het ware geluk en het ware getuigenis van een leven met God. En de Heer belooft dat hij zegent degenen in of buiten het huwelijk die in zijn wegen wandelen. Het is ons gebed als kerkraad en voorganger dat deze preken, u en jullie, daarin gediend mogen hebben. Amen. Van Psalm 26 zingen we vers 2 en 3. Beproef, vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw ogen wetende steeds open lag. En uw goedertierenheid is talentijd voor mijn gezicht. Psalm 26 vers 2 en 3. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, schenk ons uw genade. Aan ieder meisje, aan elke vrouw. Om door de Heilige Geest het beeld van uw gemeente te vertonen. Gericht te zijn op de eer, de naam, de roem van God. Dat uw naam door ons, maar ook vanwege ons door anderen, geprezen zal worden. Heere, en dat schenkt u door hem, de Heer Jezus Christus. Die heeft de geest verworven, die deelt hem uit. Laat ieder meisje, elke vrouw, onmiddellijk en telkens weer aan de voeten van de Heer Jezus smeken om uw geest en zijn werking. Geeft u jongens en mannen die daarin de meisjes en de vrouwen helpen, Heere, en bijstaan ten goede. En bewaar alle jongens en mannen ervoor om juist meisjes en vrouwen aan te trekken in alleen maar zorg voor het uiterlijk op een bepaalde manier. Zo bidden we, Heere, geef ons in onze cultuur, in onze samenleving, uw genade. Dat niet welvaart en luxe de gang van ons leven bepalen, maar zo dicht mogelijk tegen uw wil aan te kruipen. In heel ons leven, in heel onze uitstraling. Niet als vormendienst, maar met een hart dat om Christus wil, uw wil verlangt te doen. En zo dicht mogelijk naar uw woord wil toekruipen, als het ware. We bidden, Heere, gedenkt u, jongens die naar zo'n meisje verlangen. Wilt u iemand op hun weg brengen die dat verlangen vervult? Gedenkt u vrouwen die in een huwelijk man en vrouw tegelijk moeten zijn? En in hun gezin misschien ook nog. Sterk hen, vertroost hen, geef wijsheid, geef kracht. We bidden om uw zegen over de zondagavond, over de week die u geeft voor ons ligt. Gedenkt u wel onze scholieren, misschien een week van toetsen tegen het eind van het schoolseizoen. Geeft u daar studiezin en afhankelijkheid voor. Gelijk hen die deze week op vakantie hopen te gaan of juist weer terug hopen te komen. Hoor ons uit genade. Geef dat om onzentwil uw naam niet zal worden gelasterd. Maar vanwege ons leven, ons getuigenis, zal worden geprezen en verheerlijkt. Amen. Laten we zingen van Psalm 51, het zesde vers. Verwerp me van uw aangezicht toch niet. Laat me gesterkt door een edele geest volvaardig het pad van uw geboden lopen. Psalm 51, vers 6. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.